Goedemiddag, luisteraars thuis voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk-Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Er is iemand om u te spreken, vader Johannes. Ik heb hem in het cijfertrek gelaten. Dat is best, broeder Juniperus. Ik zal dadelijk even gaan kijken. Als pater Johannes het aangeduide vertrek binnengaat, ziet hij daar een in het zwart geklede monnik, de kap diep over een paar fel loerende ogen. Pater Johannes herkent hem onmiddellijk. Het is de jezuïet, Paul van Kempen. Hij weet dat wanneer deze heer komt, er altijd iets bijzonders aan de hand is. Van Kempen is een fanatiek bestrijder van misstanden in de kerken en kloosters. Als hij komt, vrezen alle monniken, want altijd is er wel iets aan te merken. Wat zal ons nu weer boven het hoofd hangen, denkt pater Johannes. Hij neemt zich voor heel voorzichtig te zijn. Maar nochtans mag de man zijn onrust niet merken. Met een royaal gebaar treedt hij de jezuïet tegemoet. Deze laat de kap van zijn mantel zakken, waarbij het magere gezicht en het kale hoofd geheel zichtbaar worden. Zijn bewegelijke, staalblauwe ogen richten zich koud op de binnenkomende en hij vraagt kort: u bent pater Johannes? Kent u mij soms niet meer? Is de vriendelijke wedervraag. Maar de jezuïet let hier niet op en gaat door. U kent de familie van Beckham? Terwijl pater Johannes de schrik om het hart slaat, gaat hij ook zitten en zegt met zijn gewoonste stem: jazeker, die ken ik. Juist, dat dacht ik al. En die jonge joffer, Maria heet ze, die kent u ook? Ik ben haar biechtvader. Juist, antwoordt weer de jezuïet, alsof hij een verhoor afneemt. En wanneer is ze voor het laatst ter biecht geweest? Eergisteren. Juist. En daarvoor? Dat weet ik zo precies niet. U weet toch dat een goed biechtvader niet behoort te weten wie voor hem komt biechten? Maar u weet net zo goed, vader, dat u nu onzin spreekt. De praktijk is anders. Zal ik u eens wat zeggen? Die joffer Maria komt nooit meer ter biecht, noch ter communie. Zo, zegt vader Johannes langzaam. Dat was mij niet bekend, maar het kan zijn dat ze lange tijd is ziek geweest. De jezuïet haalt ongelovig zijn schouders op en vervolgt scherp: was het u niet bekend dat die joffer verkeerde denkbeelden heeft? Dat ze sympathiseert met Luther en andere ketters? Dat was van weinig betekenis, antwoordt Johannes bedaard. Wat hebt u daartegen gedaan? Vraagt Van Kempen scherp. Ik heb gepoogd haar op het terechte spoor te houden. En zonder het minste succes, zegt Van Kempen smalend. En met succes, is het rustige antwoord. Daar moet de jezuïet om schateren. Hij buigt zich naar voren, tikt Johannes op de arm en bijt hem toe. Met dit succes dat ze gisteren door haar moeder voor de zoveelste keer is betrapt bij het lezen van de Bijbel. En dat niet alleen, maar ze onderwees ook een domme, argeloze jongen. Een bode
van Jan van Beckum uit het Overijsselse in die ketterse leer. Pater Johannes is verrast en verslagen. Maar hij laat het niet merken.
Nou, wat zeg je daar nou van? Je resultaten zijn dan wel schitterend, nietwaar?
Pater Johannes antwoordt echter rustig. Mevrouw van Beckum is erg onverdraagzaam. Ze pakt haar kind geheel verkeerd aan. Het gaat vaak hart tegen hart tussen moeder en dochter. Met liefde en geduld zou er veel meer kunnen worden bereikt.
Dus je meent dat toch die jonge freule niet voor de heilige moederkerk verloren is?
Goed, dan wil ik u mijn plan mededelen. Maar denk erom, ik neem u in vertrouwen. En wie vader Johannes zijn vertrouwen schenkt, die is nog nooit bedrogen uitgekomen.
Goed, best.
En er klinkt een vriendelijke klank in de woorden van de jezuïet.
Goed, luister dan. U weet dat de freule Charlotte rijk is. Schatrijk.
Johannes knikt.
U en ik, wij kunnen een deel van die rijkdom in bezit krijgen.
Ik heb er geen behoefte aan geld, zegt Johannes kort.
Ik evenmin. Maar met geld kunnen we veel tot stand brengen.
Hebt u er nooit aan gedacht wat u met veel geld zou kunnen doen?
Nee, is het domme antwoord. Zo, is hier in het klooster niet wat te verbeteren? Is hier uitbreiding en herstelling niet hoogst noodzakelijk? Maar goed, freule Charlotte van Beckum heeft zich tot mij gewend, aangaande haar dochter. Ze wil tot elke prijs dat Maria van haar ketterse denkbeelden terugkomt. We hebben natuurlijk wel middelen om deze dwaze gedachten uit het hoofd van zo'n kind te halen. Maar freule Charlotte wenst geen opspraak. En dat is haar goed recht. Want de bisschopstad is aan haar en haar overleden man veel verplicht. Als wij Maria door zachte middelen tot het geloof terug kunnen brengen, dan heeft zij daarvoor een grote som gelds over. Hier, in mijn pij, heb ik het certificaat. Door Charlotte zelf ondertekend, waarop het bedrag staat vermeld. Ik heb in mijn loopbaan al meer dergelijke missies vervuld. En ik twijfel er ook dan niet aan of ik zal ook deze opdracht tot een goed einde brengen. Maar omdat ik de jonge freule persoonlijk niet ken, had ik gedacht u in vertrouwen te nemen. U zult nog deze dag de eerste poging aanwenden. En als u slaagt, krijgt u een deel van het bedrag dat de freule wil beschikbaar stellen. Slaagt u er niet in, dan is de beurt aan mij. Maar dan verliest u daarbij ook het aandeel in de winst. Het is nu 3:00. Vanavond om 6:00 verwacht ik u weer in ditzelfde vertrek. Dan staat Van Kempen op, trekt de kap over zijn benige hoofd en vertrekt. Pater Johannes in een warreling van gedachten achterlatend. Het onderhoud om 6:00 is maar kort. Pater Johannes heeft naar zijn eigen zeggen het meisje geheel overtuigd. Maar Van Kempen is daarvan het geheel niet zeker en zal morgen zelf nog eens met Maria spreken. Als de woorden van Johannes waar zijn, dan zal hij zijn deel van het geld hebben. Maar indien niet, dan vervalt zijn aandeel in de affaire. Het is voor Maria een zenuwachtige morgen. Gisterenavond, na het bezoek van pater Johannes, heeft haar moeder gesmeekt en gedreigd tot ze er zelf haast ziek van werd. En gisteravond op bed kon ze de slaap niet vatten. Ze werd heen en weer geslingerd tussen de liefde voor haar moeder en haar genegenheid voor de waarheid. Soms in haar verdriet was ze geneigd de nieuwe denkbeelden als zondig te verwerpen. Dan leek het haar dwaas en onmogelijk zich te verzetten tegen de macht van de Romeinse kerk. En dan voelde ze zich klein en zo alleen, dat ze wel naar haar moeder had willen snellen, als om een kind om haar hals op schoot, om troost en liefde te zoeken. Maar toen opeens zag ze het beeld van Jezus in de zaal van Caiaphas op het schilderij in de grote kamer. Die ogen keken zo verwijtend, maar ook weer zo vol liefde naar Petrus, de verrader, die onder die blik ineenkromp. Die ogen, zij zou ze niet kunnen verdragen. Ze wil hem niet verraden. O, dat ze de kracht mocht ontvangen. En waar zou ze die kracht anders kunnen putten dan uit Gods eigen woord? En stil was ze uit haar bed geslopen, had de Bijbel genomen en voor het raam in het licht van de volle maan had ze gelezen. Een iegelijk die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken, de zoon tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Een wonderlijke kracht van vertrouwen op de Allerhoogste en van geloof in Gods onwankelbaar woord stroomde door haar heen. Want was het niet net of die woorden voor haar alleen geschreven waren? Hoe duidelijk tekende de evangelist hier niet haar toestand aan omstandigheden. Waarvoor zou zij moeten vrezen? Gods woord sprak immers duidelijk dat zij die de Heeren vrezen, des mensen vijanden zullen zijn. Maar wat een rijke belofte ook voor degene die in de strijd van het leven zullen staande blijven. Zij zullen immers hun loon geenszins verliezen. Maar nu schijnt dat vertrouwen weer geheel te zijn weggezakt. Ze voelt zich bang en nerveus. Had ze nu nog maar eens iemand met wie ze kon spreken? Ja, Hennek Entertink, die bleek gevoel en eerbied voor Gods woord te hebben. Maar sinds moeder Charlotte haar eergisteren bij het lezen van de Bijbel betrapt had, heeft Maria Hennek nog niet weer gezien. Hij ontliep haar, dat was duidelijk. Die arme jongen werd belemmerd door het stangsverschil tussen hem, een gewone stalknecht, en haar, de dochter van een patriciër. Maar wat kon het haar schelen? In Christus zijn allen gelijk. Ze mist hem nu erg. Hij was de enige hier die haar begreep. Want vader Johannes, overigens ook een beste man, die wil altijd maar sussen. Die durft nooit openlijk partij trekken voor Christus. Die voelt wel de noodzaak van een radicale bekering, maar hij kan zich niet van de oude dingen losscheuren. Hij wil beide behouden, om niet in moeilijkheden te komen. Maar Maria weet dat de Heere met een halfachtige houding geen genoegen neemt. Wie zijn kruis niet op zich neemt en hem navolgt, die is hem niet waardig. Maar met dat al voelt ze zich nu alles behalve op haar gemak. Je kunt wel zeggen, wie zijn kruis niet opneemt, maar op de daad komt het aan. En daar voelt zij zich nu verre van. Als straks die kerel, die Jezuïet, waarvan vader Johannes gesproken heeft, komt. Wat zal ze dan moeten zeggen? Maar hoor. Daar wordt op de deur geklopt. Een bediende meldt: iemand voor u, freule. Laat hem hier in de kamer, beveelt Maria vast. Ze wil proberen sterk te zijn. Even later komt de magere monnik binnen. Schuw loeren zijn ogen door de kamer. Als hij spiedt, hij naar verborgen vijanden. Maar als Maria hem een armstoel gewezen heeft, komt hij op zijn gemak. Hij zet zich breed uit, brengt zijn mond in een allerbeminnelijkste plooi en zegt, terwijl hij moeite doet warmte in zijn krakende stem te leggen: u hebt een mooie naam, freule, Maria. De naam van de heilige moeder Gods. De naam van de onbevlekte maagd. Het is maar de vraag, freule, of u even maagdelijk zijt als onze moeder Maria. En hij laat zijn ogen onbeschaamd en vol wellust over Maria gaan. Maria is blijven staan. Ze kan een walging niet onderdrukken. Het liefst zou zij de kamer uitvluchten, maar ze weet dat zij daarmee de zaak maar erger zou maken. En opeens schiet haar te binnen dat haar moeder al vroeg is uitgegaan. Die zal voor de noen niet terugkomen en de Jezuïet de volle gelegenheid laten met haar te spreken. Gemeen eigenlijk van haar moeder om haar maar deze kerel alleen te laten. Een onbevlekte naam. Herneemt de Jezuïet. Maar, naar ik heb gehoord, freule, is uw naam geenszins onbevlekt als die van uw naamgenoot. Is die van u onbevlekt? Vraagt Maria scherp. Ik ben gekomen om met u te spreken over uw zaken, dus antwoord mij op mijn vragen. Maar dan minder hard en met een gemaakte glimlach om de benige kaken gaat hij voort. Maar ik wil niet met u vechten, freule. Alleen maar zo eens gemoedelijk praten als een vader met zijn grote dochter. U moet u eens luisteren. Dan zal ik u eens een schoon verhaal vertellen. Een verhaal over Maria, uw naamgenoot. Er was eens een klerk, die was net als u. Hij geloofde niet in Maria aan de heiligen. Hij zei, als ik de moeder Gods met mijn eigen ogen zou kunnen zien, dan zou ik in haar geloven. Toen hoorde hij de stem van Maria, die zei, als je mij zou zien, dan zou je onmiddellijk blind zijn. De klerk zei, als ik mijn rechteroog dicht houd, dan heb ik er graag mijn linkeroog voor over om u eens te zien. Toen vertoonde Maria zich aan hem. De klerk was zo verrukt over de wonderlijke verschijning, dat hij uitriep, nu wil ik ook graag het gezicht van mijn rechteroog missen, als ik de moeder des Heren nog eenmaal in mijn leven mag zien, want nu geloof ik vast in haar. Maria verscheen hem toen voor de tweede maal, en toen was die klerk helemaal blind. Maar kort daarop heeft Maria hem weer het gehele gezicht
teruggeschonken, daar zij zijn grote liefde zag. Ik heb hier maar één antwoord op, zegt Maria koud. Verwerpt de ongoddelijke en oudwijfse fabelen. De jezuïet die ziet dat hij op deze manier niet vordert, vraagt streng, dus u gelooft niet in de heilige moeder Gods? Zeker geloof ik in haar, maar ik maak van haar geen afgod, zoals de Roomse kerk doet, want er staat geschreven, wacht u van de afgoden. Goed, u hoeft van haar geen afgod te maken, maar gelooft u in haar als voorbedster voor onze zonden? Nee, want Geert Grote zegt, die in zijn zonden sterft, wordt veroordeeld. Ook al bad onze lieve vrouw met al de heiligen voor hem. Gelooft u in Maria als middelaar tussen ons en Christus? Nee. Daar is één middelaar, Gods en der mensen, de mens, Christus Jezus. Gelooft u in de goede werken? Nee, uit genade zijt gij zalig geworden. Ik merk dat u de duistere theorieën van de Wittenberger monnik behoorlijk hebt ingedronken, joffer. Van duisternis gesproken. Thomas à Kempis zegt, die mij navolgt, wandelt niet in de duisternis, maar zal het licht des levens hebben. Of wilt u Thomas à Kempis ook al voor een ketter verslijten? Van Kempen bijt zich op de lippen. Hij moet zichzelf erkennen dat hij dit begaafde en beleesde meisje niet aankan. Waar haalt u toch al die onzin vandaan, smaalt hij. Onderzoek de schriften, zegt Maria met overtuiging, want gij zult in dezelfde het eeuwige leven vinden. En die zijn het, welke van mij getuigen. Het lezen van de Bijbel is verboden, dat weet u toch, joffer? Men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen, antwoordt Maria. Maar de jezuïet doet alsof hij niet hoort en gaat verder. Alleen de priesters kunnen het woord Gods lezen en verklaren. Zij hebben de Heilige Geest. Dan kent u Gods woord niet, vindt Maria. Want er staat geschreven, God heeft de Heilige Geest gegeven aan degenen die hem gehoorzaam zijn. De jezuïet is opgesprongen. Nu is het genoeg, buldert hij, voor al de zonden die je hebt bedreven en voor al de ketterse woorden die je deze morgen hebt gesproken, wil ik je nog één kans geven. Je kunt je schuld betalen door afloop laat. En ik zal je het bedrag noemen en dan kun je nu dadelijk aan mij betalen. Maria ziet de man strak aan. Haar gezicht is wit geworden. Ze staat in de volle overtuiging des geloofs. Nu pas ziet ze duidelijk de hebzucht van de geestelijken. Ze willen haar omkopen. Om haar geld is ze te doen. Anders zouden ze niet zoveel bemoeienissen met haar maken. Kent u de geschriften van Wessel Gangsfort? Vraagt ze scherp. De man heeft Luther nooit gekend. Hij heeft toen er nog geen sprake van hervorming was, gesproken. Waar geen boete en bekering is, daar helpt geen aflaat. En waar men bekering vindt, is aflaat overbodig. Betalen, krijgt de jezuïet en hij stelt zich tussen haar en de deur. Betalen. Of ik lever je over aan de inquisitie. Maria is kalm gebleven, of schoon ze van binnen brandt. Juist, zegt ze rustig, dat is nu de kerk. Betalen of je wordt in de ijzers geslagen en je goed verbeurd verklaard. Het is evenals in de dagen van onze Heer Jezus. Zij verdienen de munten en de dille en het komijn. En ze laten na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel aan de barmhartigheid en het geloof. Houd je mond toch, dwaze meid, lacht van Kampen, wat ben je toch balorig, kom, kom. En hij pakt Maria aan haar arm. Ik moet er werkelijk om lachen, maar luister nu eens, freuletje. Je bent raar in de weer, hoor, dat moet ik zeggen. Maar ik wil het met je op een akkoordje gooien. Het ligt in mijn macht je te laten arresteren. Maar ik wil dat niet. Je bent zo'n aardig meisje en zo goed van de tongriem gesneden. Als je me betaalt, blijf van me af, bijt Maria. Als je mij betaalt, en hij pakt haar wat steviger vast. Ik roep om moeder. De jezuïet duwt Maria achterwaarts in de stoel en hij zegt, terwijl zijn ogen boos flikkeren, je moeder zal je niet horen, meisje, die is niet thuis. Ik gil. Niemand zal je kunnen helpen, aardig bekje. Ook de bedienden zijn niet thuis, meisje. Maria worstelt om los te komen. Ze plankt haar nagels diep in de magere wangen van de onverlaat. Eén van de twee, beste joffer, betalen of... Op dat ogenblik vliegt de deur open. Een paar stevige handen grijpen de kerel beet. Een ruk, een smak. En daar ligt hij, als een vod, in een hoek van de kamer. Henk Enterting staat als een rots midden in het vertrek. Zijn ogen fonkelen, de blauwe aderen op zijn voorhoofd zijn gezwollen. Hij haalt diep adem, dan richt hij Maria op, die krijtwit in de armstoel hangt. De jezuïet krappelt op de benen en sluipt als een geslagen hond het vertrek uit. Dat was net op tijd, Johan, zegt Maria. Ze komt alweer wat bij. Ik zal eens wat water gaan halen. Want je ziet eruit als een lijk, zegt Henk. Hij spoedt zich naar de keuken en komt met een kroes vers water terug. Maria doet gretig een paar teugen. Wat een man, lispelt ze. En die noemen zich dienaren van de heilige moederkerk. Ze zucht. Kom, zegt Henk, zet die kerel uit uw gedachten. Ja, maar dit gaat niet goed, vindt Maria. Hij zal terugkomen. Die man is veel te fanatiek om zich deze vernedering te laten welgevallen. Laat maar komen, zegt Henk. Voor mijn part mag hij nog een stel van die zwartrokken meebrengen ook. Hij zal wel met zijn vingers van u afblijven. Daar sta ik borg voor. Maria slaat een dankbare blik naar haar bevrijder op. Waar kwam je zo plotseling ineens vandaan? Vraagt ze. Oh, ik ben maar een beetje in de buurt gebleven, zegt hij. Ik vond de hele boel een beetje verdacht vanmorgen. Wat vond je verdacht? Vraagt Maria nieuwsgierig. Nou, hier in huis. Uw moeder heeft vanmorgen alle bedienden weggestuurd en daarna is ze zelf weggegaan. Eén bediende is nog een tijd gebleven, maar die is nu ook vertrokken. En in het wagenhuis zijn een paar mannen gekomen. Die hebben de karos klaargemaakt. Ze hebben haar etenswaren en dekens ingebracht. Het leek me of de familie een lange reis ging maken. En dat vond ik vreemd, want u had mij er niets van gezegd. Nou, en toen ben ik maar een beetje blijven rondscharrelen tot ik in de gang kwam en u hoorde roepen. Maria zit voor zich uit te staren. Een traan rolt over haar wangen. Henk staat er onbeholpen bij. Dan waagt hij het te vragen. Wat is er eigenlijk?
Het gaat niet goed, zegt ze nog eens. Ik heb een voorgevoel dat ons iets ergs zal overkomen. Wat moeten we nu doen?
We doen alle deuren op slot, zegt Hennek, en laat ze dan maar stormen. Ik zal ze waardig ontvangen.
Maar jongen, dat is toch al te simpel, antwoordt Maria. Dit huis is geen kasteel. En wat moeten we beginnen tegen de kerkelijke macht van deze bisschopstad? We moeten een plan maken, vindt Hennek. Maar laten we eerst zien of alles gesloten is. Als ze dan komen, dan kunnen ze tenminste niet 1, 2, 3 naar binnen.
Al pratend en overleggend gaan ze langs de deuren en de ramen tot ze komen in het wagenhuis, waar de gereedgemaakte reiskoets staat. Plotseling horen ze op de achterdeur een luid geklop.
Maria verbleekt. Daar zijn ze al.
Hennek neemt een eind hout en treedt ermee naar de deur. Als het geklop zich herhaalt, roept hij: Wie is daar?
Ik, pater Johannes,
klinkt het aan de andere kant. Ah, beste pater, schreeuwt Hennek. Als je kans ziet erin te komen, dan zal ik je hartelijk ontvangen.
Maar Maria trekt Hennek aan zijn mouw. Het is vader Johannes, laat hem gauw binnen.
Hennek voldoet eigenlijk ongaarne aan het bevel. Wat heeft de freule toch met al die paters? Je kunt dat volk beter buiten de deur houden, ze zijn niet te vertrouwen. Door een kiertje van de deur wringt pater Johannes zich naar binnen. En Hennek doet de deur weer stevig dicht. Pater Johannes is kenbaar nerveus. Met een angstige blik kijkt hij naar de stevige Hennek. En dan ziet hij Maria aan.
Spreek maar op, eerwaarde, zegt deze. Hennek is te vertrouwen.
Dan begint de geestelijke.
Je moet hier weg, freule. Je moet hier weg. En wel zo gauw mogelijk. Van Kempen is woedend. Het bloed liep langs zijn gezicht. Er is geen pardon meer voor u. Uw moeder heeft met de jezuïet overlegd, morgen vroeg al. Ze willen u ontvoeren. Ze willen u in een klooster stoppen, ergens in Vlaanderen of misschien in Frankrijk. Ik heb het alles gehoord. Ze kunnen hier met een uur zijn, of misschien nog eerder, hier. En hij laat van onder zijn wijde rok een pak zakken. Hier heb ik een monnikspij, die moet u aantrekken. En dan gaat u met mij mee, dan zullen we wel weer zien.
Maria staat er verlegen bij. Maar Hennek zegt beslist, daar komt niets van in. De freule gaat met mij mee. De wagen is klaar, de paarden staan wel gevoerd in de stal. We kunnen dadelijk vertrekken. En dan gaan we naar mijn heer Jan, de broer van de joffer.
Dat is niet zo gek, vindt pater Johannes, als dat kan. Maar laten we eerst eens goed overleggen. Als u straks verdwenen bent, dan zullen ze u stellig achtervolgen. U weet niet wat een drijver die van Kempen is. Het kan zijn dat u bij de poort al aangehouden wordt.
Nou, wat wilt u dan? Vraagt Hennek, die blijkbaar een hekel aan monniken en monnikspijen heeft.
Kijk, herneemt pater Johannes. U gaat niet met de koets. Daarmee kunt u niet vlug genoeg opschieten. De wegen zijn in deze tijd van het jaar nog slecht. U gaat beiden te paard. De freule kan, denk ik, even goed rijden als u.
En hij knikt.
En Maria, u trekt deze pij aan en gaat met mij mee door de poort. De wacht zal dan geen argwaan hebben. En Hennek, u volgt ons later met de paarden. Buiten de stad kunnen we dan afscheid nemen.
Maar u gaat toch ook mee, vader? Vraagt Maria.
Nee, dat gaat niet, kind. Ik ben een oud man. Mijn dagen zijn geteld.
Ik kan zo'n lange reis niet meer doen. En trouwens, ik heb hier mijn taak.
Toe, vader, gaat u mee, smeekt Maria. Want ze zullen ook u verdenken.
Ik zal u ophouden, freule. Het gaat er nu om dat u zo gauw mogelijk verdwijnt. Als het mij hier te warm wordt, zal ik zelf wel gelegenheid vinden.
Even later heeft Maria wat geld en haar dierbaarste bezittingen ingepakt. Hennek snoert alles stevig op de rijdieren. En dan duurt het niet lang of twee monniken verdwijnen door de achterdeur. Op een afstand gevolgd door Hennek met de twee paarden. Dank u wel voor uw aandacht.